komen 48 tijdelijke nieuwe appartementen aan de Tuindorpstraat in Hengelo. Mooi nieuws zou je zeggen, niet voor iedereen.
Ja, je bent ontevreden over je nieuwe online aangekochte broek of jas. Geen probleem, denk je. Dat blijkt anders te zitten. Textielrecycler Frank Huis Almelo praat ons bij.
Schrijver Dolf Rusink is op zoek naar verhalen van hackers voor zijn nieuwe boek Feesten als wilde beesten. Nederland 50 jaar normaal.
En een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor apotheker Snuif.
Het is maandag 4 maart en dit is 120 vandaag.
120. Vandaag.
Woningcorporatie Welbions gaat in Hengelo 48 tijdelijke appartementen realiseren aan de Tuindorpstraat. De helft is bestemd voor statushouders, de andere helft voor andere mensen die dringend om woonruimte verlegen zitten. Dat er gebouwd gaat worden is goed nieuws voor iedereen die woonruimte zoekt. Maar er zijn mensen die de locatie erg ongelukkig gekozen vinden. Aan de telefoon Welbions directeur Erik Markvoort, welkom.
Dank u wel.
En ook Hans de Grel, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hans, mogen we jou het erfgoed geweten van Hengelo noemen?
Nou, ik weet niet of dat te veel eer is, maar ik ben wel met erfgoed bezig.
Ja, 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 dat blijkt ook uit de klachten die je hebt over de plannen. Maar laten we eerst even bij die plannen beginnen. Erik Markvoort, directeur van Welbions. Wat behelzen ze in grote lijnen?
Nou ja, heel simpel. 48 appartementen. In twee rijen opgesteld aan de Tuindorpstraat. Bedoeld om daar 10 jaar lang mensen te huisvesten. Waarbij ook het doorstroomeffect uiteraard voor een deel van de mensen van groot belang is. Mm-hmm. En daarmee proberen wij, net zoals voor veel gemeentes en corporaties, het tekort aan woningen in ieder geval voor de korte termijn flink op te lossen en te verlichten.
Ja. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, geloof ik ook, hè?
Ja, ik heb ze eerlijk gezegd niet eens allemaal de voorwaarden. Er zijn inderdaad voorwaarden aan verbonden. Eén daarvan is dat de Rijksoverheid zegt dat er de helft voor statushouders moet worden gebruikt. Want dat is ook de reden waarom ze deze projecten graag in gang gezet zien worden.
Ja, ja. En jullie kunnen ze dan in ruil daarvoor, ik geloof ook dat er dan Hengelo moet dan in ieder geval voor de komende 5 jaar minimaal 350 vluchtelingen opvangen, asielzoekers opvangen.
Ja,
dat gebeurt volgens mij al
maar
in Hengelo.
Maar daar voelt Hengelo volgens mij al een tijdje aan. Dus
ja,
dat
precies.
Is denk ik het, daar zit het probleem voor mijn gevoel niet.
En dan konden jullie met wat korting konden jullie die woningen eigenlijk kopen?
Ja, ja. Zelfs aan de voorkant nog wel een flinke investering.
Ja.
Maar we denken hiermee een goede oplossing te hebben voor in dit geval ook een fors aantal woningen.
Ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Want de grond en de panden zelf, die zijn van een partij dat heet Roelofs en Hazen. Hoe werkt dat eigenlijk precies? Wat is een rol?
Ja, wij krijgen die gronden om niet in gebruik. En in afwachting van de omkomst van die periode van 10 jaar. En Roelofs en Hazen is met de ontwikkeling van het totale project en vastgoed daar bezig.
Ja, ja.
En wat zij verder in de omgeving doen, daar ben ik niet mee bekend. Maar voor ons is het belang dat wij in onze beleving een mooie plek, goede plek langs de straat, in toch nog wel enigszins een groene invulling. Ik heb het kaartje nu voor mij liggen, daar is best nog veel ruimte.
Ja. Voordat je verder praat, Erik, want we hebben ook wat plaatjes, wat foto's van hoe. Waarschijnlijk zijn dat dezelfde soort van impressies. Ja. Die twee woonrijen waar je het over had.
Ja.
En dat zijn meerdere lagen op elkaar, geloof ik.
Ja, 3 lagen.
Ja. Dus dat is hoog. We hebben ook een foto van de parkeerplek waar dat dan plaats zou moeten vinden. Want dan gaan we natuurlijk een beetje naar waar de klacht ook ligt. Dit is op het terrein van, dit is de niet de goede. De parkeerplek waar het, dit is het de voorkant, zeg maar. Dat is waar Oivo ook zit, het Hazemeijer terrein.
Ja.
Goed, even aan de telefoon natuurlijk Hans de Grel al even ingeleid. Deze locatie is, Hans, volgens jullie wat ongelukkig?
Nou ja, kijk, ik vind het een hartstikke goed initiatief van de gemeente wel bij ons dat ze met dit soort dingen bezig zijn.
Ja.
Alleen, er zijn 3 partijen bij betrokken. Wel bij ons en de eigenaar en de gemeente. En ik had verwacht dat er eerst naar een studie van dit hele gebied gemaakt zou worden. De gemeente die maakt zich sterk voor de binnenstad, voor Hart van Zuid. En die heeft gezegd, daar hoort Hazemeijer bij. Die heeft daar een heel mooi en duur museum ingestopt, Oivo. En dat wordt nu een beetje weggestopt. En dat vind ik doodzonde, dat vind ik een gemiste kans. Ik vind het jammer dat het dus op deze plek komt zonder dat het gebleken is. Dat er niet ergens anders op het terrein andere mogelijkheden zouden zijn.
Ja. Want je kunt het simpel gezegd gewoon niet meer goed zien als hier die appartementen voorkomen.
Nee, het ligt wel, OIVO ligt ook een beetje aan de zijkant. En dit was een mooie ruimte met een grondstrook ervoor. Waardoor in ieder geval als je aankwam rijden vanaf de Tuindorpstraat een goed zicht had op OIVO. Mm-hmm. En ik denk dat nu weggaat. En ik vind eigenlijk dat je voor dit soort ontwikkelingen, dat je al een structuurplan moet klaar hebben. Mm. En dan kan kijken wat hoe je het beste kan inpassen.
Ja. Ja. Erik Markvoort, directeur van Welbions. Hoe komt dit soort... begreep ook van OIVO zelf dat ze nogal verrast waren door het plan. Hoe komt dat op jullie over?
Ja, dat vinden we op zich natuurlijk wel jammer. Aan de andere kant, wij zijn samen met de gemeente precies waar dit soort van ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Er komt altijd een moment waarop je de buurt informeert. Mm-hmm. En dan is de buurt helaas ook vaak verrast. Ik vind dat op zich wel jammer.
Ja.
Aan de andere kant denk ik, als ik zelf naar de locatie kijk, dan heb ik niet de indruk dat OIVO is natuurlijk ook goed bekend. Mm-hmm. Iedereen weet OIVO te vinden. En ik heb niet echt het gevoel, vanaf de straat gezien zijn ze weggestopt. Maar ze kijken uiteindelijk denk ik toch nog wel over een mooi plein uit. Want tussen de woningen die wij daar gaan bouwen en de oude fabriekzaal, zeg maar, daar ligt nog wel een forse afstand, ik denk wel zo'n 25, 30 meter tussen.
Ja, dus vanuit OIVO heb je nog wel een plein. Maar de klacht is natuurlijk dat je het Hazemeijencomplex eigenlijk vanaf de straat, vanaf de Tuindorpstraat niet meer goed ziet.
Ja. Zoals er overigens, moet ik eerlijk zeggen, ook al heel lang, jarenlang geweest is. En er heeft natuurlijk al die tijd ook zo'n damwandprofiel en gebouw voorgestaan. Ik weet niet hoe lang.
Ja.
Maar goed, weet je, de gemeente heeft ernaar gekeken. Ook de stedenbouwkundige van de gemeente vond dit een zeker aanvaardbare locatie en een goede invulling.
Ja.
Ja, en daarmee, dat klinkt misschien heel gek, maar daarmee houdt het voor ons wel een klein beetje op.
Ja.
Wij moeten bouwen. Het probleem in Nederland is zo groot dat we eigenlijk niet de andere kant op kunnen kijken.
Maar is het dan ook zo dat je...
Sorry?
Nou, dat je op zo'n moment, als je dan hoort van... misschien hebben we iets over het hoofd gezien of wat dan ook, dat je nog kijkt... We dachten zelf misschien aan de achterkant van het gebouw, daar komen twee spoorlijnen samen. Ik weet niet of dat een ingewikkeldheid is, maar daar hebben we ook nog maar een foto van. Even voor het beeld in ieder geval.
Ja, die locatie, die situering ken ik natuurlijk. Ik ben er zelf ook al een paar keer geweest. Maar dat is denk ik toch een mindere locatie om te wonen dan gewoon aan de voorkant aan de straat. Je zet toch niet 48 woningen daar in die punt tussen twee spoorlijnen. Dat lijkt mij ook om andere redenen niet de meest gewenste oplossing.
Ja, dus dat is het belang van de bewoner in dit geval tegenover het belang van degene die het erfgoed mooi vindt of die toevallig in het Hazemeijencomplex
zit. Ja, maar het erfgoed blijft wel staan. Hè. Er wordt niks gesloopt. Nee. Het erfgoed is alleen vanaf Tuindorpstraat... niet over de volle breedte zichtbaar. Daarvoor moet je het gebied in.
Ja. Hans de Gruil, erfgoedliefhebber. Hoe luister je naar die woorden van Welbions?
Nee, ik begrijp Erik heel goed hoor. Het is eigenlijk ook zijn probleem niet. Hij zorgt voor de woningen. Maar ik heb begrepen dat het Rijk een aardige bijdrage levert in de kosten. En dan kan ik me voorstellen dat je dat geld, dat je vanwege dat extra geld eigenlijk, dat je eens kijkt wat je aan de achterkant, zoals jij dat noemt, zou kunnen doen. Dat is een behoorlijk groot terrein. Daar zou je veel meer kunnen doen dan 48 woningen.
Mm-hmm.
En dan zou je juist dat geld wat je dan toch extra krijgt kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om een geluidwal te bouwen, zodat je daar ook wat geluid betreft geen problemen hebt. En ik denk juist dat het belangrijk is, de verbinding tussen Hazemeijen en de binnenstad ontbreekt een beetje. En dit zou een prachtige kans zijn om die verbinding tot stand te brengen. En toch ook te zorgen dat de uitstraling van Hazemeijencomplex als een onderdeel van binnenstad Hazemeijen, Hart van Zuid, maximaal tot terecht gaat komen. We moeten niet alleen aan Hengeloers denken. OIVO moet het ook van toeristen en bezoekers van buiten Hengelo hebben.
Ja, om juist OIVO of Hazemeijer in te kapselen, eigenlijk in de woning in plaats van hem buiten te sluiten.
Ja.
Ja. Ja, ik weet het echt, Erik Markvoort, natuurlijk, we praten met de woningcorporatie, niet zozeer met de gemeente. Overigens heeft Gerard Gerrits, de wethouder, heeft gezegd van, ik heb erover gezegd in het persbericht wat ik erover wilde zeggen. Dat gaat vooral over de omvang, niet over de locatie. Dus dat blijft nog een beetje een open ding. Maar is zo'n locatie een gelopen race feitelijk? Of zit er nog wel wat rek in dat je zegt van, misschien valt er toch her en der nog wel wat over te zeggen?
Nee, wat mij betreft is het een gelopen race. Kijk, Ik snap hoor dat je voor dit soort gebieden ook met structuurplannen en zo moet werken om, laat ik zeggen, daarna de definitieve invulling goed af te wegen. Maar wij bouwen hier voor 10 jaar en dan gaan die woningen weer weg. Dus ja, laat ik zeggen, die structuurvisie op dit gebied, ook in de relatie met Hart van Zuid, ja, daar kan gedurende de tijd dat hier mensen wonen, kan daar nog naar gekeken worden. Ja. Maar voor dit moment is het, wat ons betreft, in ieder geval een gelopen race. En dat klinkt misschien heel hard. Ja. Maar ja, wij komen op allerlei plekken tegenwoordig. En wij niet alleen, alle corporaties en alle gemeentes. En heel veel bezwaren tegen. Is het niet van natuur, milieu, fauna, bezwaren van omwonenden, uitzicht enzovoort.
Of van erfgoedcommissies.
Ja. Of een erfgoedcommissie, ja, die bij overigens bij mij hoog in het vaandel staat. Ja, want ik vind dat ze goed werk doen. Maar je moet op enig moment een afweging maken. En ik snap dat de gemeente, en wij ook, maar vooral de gemeente, deze afweging zo gemaakt heeft.
Ja.
En ik ben er ook blij mee, moet ik zeggen.
Hans de Geul, hoorde je net zeggen, het is een wat bredere doorn in je oog, dat er soms wat te snel plannen worden gemaakt en dan in de maag worden gesplitst. En wat is de oplossing wat jou betreft in zo'n geval? Ja, dit lijkt een gelopen race, maar voor een volgend geval?
Nou ja, ik wil er toch wel een paar opmerkingen over maken. Erik had het over 10 jaar. Dan wil ik even de noodwoningen in Hengelo in herinnering brengen. Je hebt 2 complexen voor noodwoningen. De definitieve woningen die er omheen gebouwd zijn, zijn ondertussen alweer vervangen, maar die noodwoningen staan er nog steeds.
Ja.
Dus ik heb al eens gezegd, er is niks definitiever dan tijdelijke woningen. Dat is één ding. Een ander ding is dat de gemeente samen met Enschede een hele studie aan het opzetten is voor het spoorzonegebied, zoals zij dat noemen. Nou, dan kan ik me niet voorstellen dat dit er niet bij zou horen. En ik had dus verwacht dat dit een onderdeel zou zijn van die spoorzone. Misschien zelfs wel tot de Westermaat wordt getrokken, maar zeker tot en met het Hazemeijerterrein. En dat ze in dat kader kijken hoe dit het beste aangepakt kan worden.
Ja.
Ik weet dat wel bij ons is ook bezig in de Bandhoekstraat om daar woningen te bouwen.
Ja.
Nou, dus we zijn echt goed bezig om dat op te zoeken.
Ja.
Maar hier heb je de kans om dingen op een goede manier te doen. En dat moet je niet laten lopen. En als laatste wil ik nog even opmerken dat er een nieuwe wet van kracht is geworden dit jaar, waarin participatie voorop gezet wordt. En dat mis ik dus ten ene male in deze aanpak.
Begrijp ik. Ja, nou ja, goed. Morgen is er nog wel een bijpraatsessie, geloof ik, Erik Markvoort. Maar dat is echt een bijpraatsessie. Dat is geen inspraak meer dan.
Ja, dan gaan wij de buurt informeren. Ik zie op de locatie geen inspraak meer plaatsvinden.
Ah.
Kijk, we moeten ons eerlijk gezegd ook bedenken dat wij, als wij ontwikkelingen in ons land hebben, dat was recent nog weer op televisie, wij gemiddeld 7 jaar doen over de ontwikkeling van woningbouwplannen en locaties. Ja, en dan zijn wij als corporaties die de mensen op de wachtlijst hebben staan, zijn wij dolblij dat wij in de vorm van die tijdelijke woningen af en toe ook een keer snel kunnen handelen.
Welke ruimte die je hebt.
Ja, met de ruimte die we hebben.
Ja. Begrijp ik. Om het af te ronden, die woningen zijn denk ik best wel snel neer te zetten. Ik weet niet of er nog bestuurlijk nog een en ander moet gebeuren voordat dat kan.
Nou ja, ik weet niet welke procedures er nu nog gelopen worden, maar volgens mij kunnen we daar relatief snel beginnen. En dan heb ik het eerder over kwartalen dan over jaren.
Ja.
Ik heb de planning niet helemaal in mijn hoofd, maar dit kan wel snel.
Ja, en dan 10 jaar gaan we even vanuit.
Ja.
En dan gaan die woningen weer ergens anders naartoe.
Ja, het zijn demontabele woningen. En dat is ook de reden waarom wij ook op andere plekken dit soort woningen bouwen. Maar die kun je gedurende hun levensduur in ieder geval 2 keer verplaatsen.
Hans,
Ik moet zeggen, het zijn ook mooie woningen. Hè? Ik bedoel, het is niet. Want we hebben ook wel eens ergens containers neergezet. En ja, dit gaat dan een eigen leven leiden. Maar dit zijn gewoon woningen die gewoon aan alle eisen voldoen.
Ja, precies. Het zijn gewoon goede woningen. Dat is voor de mensen die er gaan wonen.
Het ziet er netjes uit. Ja.
Ja. Maar goed, wel woningen die voor Hans de Geul in ieder geval een doorn in het oog blijven op die plekken. We horen dat. Het is eigenlijk een gelopen race. Wat wil je er nog mee doen? In dit geval?
Ja, ik weet niet of ik daar nog wat mee ga doen. Wat dat betreft. Jullie hebben mij gevraagd of ik hierop wil reageren. Dat heb ik nu aangegeven.
Ja.
En ik hoop dat de gemeente zich daar nog wat ter harte wil nemen. En dan wacht ik af wat eruit komt.
We gaan het meemaken. Dank in ieder geval voor jullie toelichting van beide gevallen. Wel bij ons in de vorm van Erik Markvoort en Hans de Grel.
Oké.
Graag gedaan. Tot ziens.
We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen op 120 Vandaag. En iedere dag één item uitgelicht op 120 Vandaag uitgelicht.
Zometeen hier schrijver Dolf Ruzink. Hij is op zoek naar verhalen van hackers voor zijn nieuwe boek Feesten als wilde beesten. Nederland 50 jaar normaal.
120 Vandaag.
Ja, je bent ontevreden over je nieuwe online aangekochte broek of jas. Geen probleem, zou je zeggen, geld terug, zo makkelijk gaat het. Maar het is dus wel een probleem, want een derde van de online bestelde textielmode wordt vernietigd zonder dat het ook maar één keer is gedragen. Een derde. Volgens een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap komt dat neer op, hou je vast, 264 miljoen kilo vernield textiel per jaar in Europa. Dat kun jij niet dragen, Julian.
Nou ja, ik heb niet eens zoveel kleren. Dus, nou ja,
mag ik hopen van niet. Dit komt even om dat een beeld bij te krijgen. 3,4 miljard t-shirts zijn dat. Enorm veel. Goh. Bij katoenrecyclebedrijf Varkhuis in Almelo moeten ze wel een rol beroerte krijgen, dachten wij, bij het horen van dat soort getallen. Bij ons is directeur Bertram Wevers. Bertram, goedemiddag.
Goedemiddag.
Je kunt je nou iets bij voorstellen bij zoveel t-shirts, zoveel kilo kleding die gewoon zonder enige doel...
Ja, je probeerde net terug te vertalen naar t-shirts.
Ja.
Ik doe het altijd naar vrachtwagens, maar wij leveren met vrachtwagens.
Nou vertel, hoeveel vrachtwagens?
10.000 vrachtwagens.
10.000 vrachtwagens.
10.000 vrachtwagens, dus dat is, ja, is immens.
Maar jij kende deze getallen?
Nou nee, ik kende die getallen niet specifiek, want dit gaat wel over een heel specifiek iets. Hè. Het retour sturen, dus eigenlijk ongedragen kleding.
Ja.
Dus die getallen ken ik niet. Maar het verbaast me niet. Ik zit 30 jaar in de textiel en de aantallen in textiel zijn altijd immens. Het is een gigantische industrie.
Is het dan zo dat als ik een shirt koop en ik stuur hem terug, dan gaat hij terug naar de maker en dan gaat hij daar de oven in? Of?
Nou, het ligt een beetje aan herverkoopwaarde. Hè. Alles is een economisch model. Stond ook al in het artikel van de Trouw van vandaag. Dus als iets terugkomt, hè, mensen hebben het niet gedragen, dan kijkt men eigenlijk van, okay, hoeveel handelingkosten moet ik eraan besteden?
En handelingkosten.
En handelingkosten, dus het komt terug, het moet uitgezocht worden. Iemand kijkt, is het vies, is het beschadigd, enzovoort, enzovoort. Moet weer verpakt worden, eventueel netjes voor de volgende zending. En dan moeten we weer terug naar de distributiecentra van WKAM bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, als het een t-shirtje is van 6 euro, kun je al die kosten daar niet op loslaten. Dus dan zegt men, oké, dan is het goedkoper om dat ding maar aan de kant te doen en weg te gooien. Als het een hele dure jas is van een of ander merk van een paar honderd euro, ja, dan kun je die kosten er wel aan besteden.
Ja. Maar dat is puur economische afweging.
Het is een economische afweging. Ja, zo simpel is het. En als het economisch niet simpel is, dan zeg je, nou, dan gooi ik hem weg. Of dan probeer ik hem ergens in een ander kanaal weg te drukken. Dat is wat er gebeurt. Ja.
Want wat is aan de andere kant het probleem? Want economisch is dat dan voordeliger.
Mm-hmm.
Welke problemen komen hiermee?
Ja, wat je nu... Het zijn een paar dingen. Hè. We lezen natuurlijk, hè, dat zag ik ook wel ergens, die berg in Chili die er altijd weer bij komt te kijken. In principe gaat het dan weer voor de herverkoop, maar ergens anders dan in Nederland. Dat is over het algemeen wat er gebeurt. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt, maar algemeen.
Als het niet verbrand wordt.
Ja, dus het gaat ergens de handel in.
Ja.
Dan is er vast wel iemand die zegt, nou, ik heb er nog wel een kwartje voor over. En daar kan ik wel weer wat mee. En dan ga ik het ergens verkopen. En soms is dat binnen Europa, Oost-Europa. Soms gaat het buiten Europa. Dat ligt eraan. Dus dat is één. Over het algemeen wordt het niet echt veel vernietigd. Dat was wel eens een misvatting. Want dit is echt in principe nog prima te dragen spul. Dus het is nog geld waard voor iemand. Wel minder geld waard als voor een... Hè? Dus het wordt wel weer herverkocht. En waar het dan blijft, ja, dat is...
Ja, maar goed, hier in deze cijfers staat dus echt 264 miljoen kilo wordt echt vernietigd.
Ja, dat heb ik gelezen. En ik ga niet zeggen dat het onderzoek niet juist is. Ja. Maar economisch gezien is dat niet slim.
Nee.
Dus ik denk ook niet dat dat gebeurt.
Nou ja, goed, ik geloof ook brancheorganisatie Thuiswinkel, die zegt, die rept over 100 keer minder afgedankt nieuw textiel. Want daar gaat het dan even om, hè. Dus, maar goed, dat is niet helemaal helder van wat zijn nou de echte cijfers. Ja,
maar dat is ook het probleem in onze in de textielwereld. Nogmaals, ik heb 30 jaar in de textiel.
Ja.
Die markt is wereldwijd, is groot, is gigantisch ondoorzichtig.
Mm-hmm.
Dus het bovenwaarde krijgen alle juiste getallen blijft sowieso lastig.
Ja, ja.
Dus, maar het is goed dat dit soort getallen worden getoond, want dan worden we weer eens wakker met z'n allen, denk ik.
Ja, nee, maar goed, ik vroeg me ook af, wat is het probleem? Kijk, economisch gezien is het dus een voordeel voor dit soort bedrijven om het te verbranden.
Mm-hmm.
Het probleem, ja, ik kan me een aantal dingen voorstellen, namelijk dat er nogal wat CO2-uitstoot gemoeid is met de totstandkoming van zo'n t-shirt. Nou, dat is dan voor niks geweest.
Ja.
Ik weet niet hoe oneindig katoen is. Dat is dan uiteindelijk een keer, maar goed, dat kun je natuurlijk verbouwen.
Ja.
Maar zijn dat ongeveer de problemen?
Nou, de Problemen zitten denk ik in een paar dingen. Hè. We produceren natuurlijk met z'n allen veel te veel. Door de fast fashion de laatste 50 jaar is het artikel gewoon niks meer waard geworden. Ik sprak net even met je collega hier buiten. Vroeger kocht je een winterjas en die kocht je voor 20 jaar. En als die dan kapot was, dan maakte je meer, want het was veel geld waard. Ja. Nu kost het allemaal niks. Dus we zijn daar gewend aan geraakt dat een artikel niks kost. En vervolgens zeggen we ook van, nou ja, ik gooi het maar weg of ik laat het inzamelen. En vervolgens heeft het misschien nog iets van waarde. Dus het is wat complexer. Ik denk dat het te maken heeft met de consument, die gewend is geraakt aan weinig. Kost niks. De verdienmodellen van de H&M's en de Zara's zijn niet alleen Zeewolde, maar al die fast fashion keten. Ja, en je had het net over katoenverbouwen. Ja, katoenverbouwen is natuurlijk ook een dingetje. Het is niet echt ecologisch verantwoord als je daar goed naar kijkt. Ja. Dus het heeft met meerdere facetten te maken, denk ik.
Ik zit dan even nu hardop na te denken van je probeert daar naar oplossingen te zoeken, maar ik kom er niet echt uit. Is hier wel een oplossing voor om dit op een andere manier aan te pakken? Want als ik iets terug wil sturen, er is geen alternatief of zo.
Nee, er is geen alternatief, dat klopt. Ik denk ook dat, en ik ben niet altijd van regelgeving, maar ik geloof dat we hebben de overheden hard nodig. Ik denk dat we, en die wetgeving is in de maken, hoor, trouwens.
Ja, want in 2020 werd er in Den Haag ook al alarmbellen geringeld.
Ik ben niet zo enthousiast over wat er allemaal in Den Haag gebeurt, want ze zijn te langzaam. Zo simpel is het. Ook waar wij als bedrijf, als Frankenhuis, als recyclaar mee worstelen, dat gaat allemaal veel te langzaam. Maar dit zijn artikelen die in principe nog niet gedragen zijn. Door overproductie of doordat mensen dingen terugsturen. Daar is de Europese Unie wel mee bezig om dat te gaan verbieden. Dus dat je dat soort kleding niet meer mag vernietigen. Die moeten eerst gedragen worden. Nou, dat denk ik altijd dat het goed nieuws is. Dan moeten daar dus ergens kanalen voor worden opgezet dat we kunnen herdragen. Daar zijn mensen echt wel mee bezig om dat weer in vorm te gieten. Alleen sommige merken zijn natuurlijk niet blij dat ze dan tegen een goedkope prijs ergens ligt. Hè? Want hun merkje staat erop. Dus komt echt wel wetgeving aan vanuit de Europese Unie dat dit in ieder geval nog niet gedragen textiel gedragen zou moeten worden voordat het überhaupt vernietigd mag worden.
Maar die hebben tegen grote merken te vechten.
Die hebben tegen grote merken en commerciële belangen te vechten. En dat is natuurlijk wel een dingetje.
Ja. Ja. Zelf ben je directeur van een katoenvervezelaar, de grootste in Twente.
Ja, niet alleen katoen.
Ja.
Van de historie is dat inderdaad zo. Het bedrijf bestaat vanuit 1800 nog wat. Maar wij recyclen inderdaad textiel. Met die verstande dat wij iets andere textiel recyclen als wat hier over gesproken is. Wij recyclen post-consumer.
Okay.
Dat wil zeggen, dat is gedragen textiel.
Ja.
Dus textiel die...
Geen nieuw.
Geen nieuw, maar die is gedragen. Net krijgen we binnen via sorteerbedrijven, die dus dat, de bakken op de straat, zoals jullie die kennen.
Ja.
Dat kan zijn van professionele wasserijen, die dus, laten we zeggen, die inderdaad afgeschreven goederen. Dat krijgen wij binnen en dat veranderen wij dan qua vorm. Daar maken we vezels van, of stukjes, of poeders, of weervoor. En dat gaat weer terug naar de textielverwerkende industrie.
Ja, ja, precies. Het wordt eerst heel klein gemaakt.
Ja.
Zodat andere partijen dat weer kunnen verwerken.
Ja,
we hebben wat beelden van jullie bedrijfsproces. Ja, misschien kun je gewoon eens wat vertellen.
Ja, dat is onze hal, hè, met de voorraden van, zoals je ziet, gebaalde textiel. We verwerken ongeveer, we hadden het net over vrachtwagens, ongeveer een vrachtwagen per dag. En we werken met verschillende soorten. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat we er stukjes van maken of we vernietigen ook wel kleding. Wat je daar ziet, dat gaat naar de chemische industrie. Daar wordt weer nieuwe viscose van gemaakt. Een soort katoenachtige vezel.
Ja.
En dat doen we met 33 mensen die in meerdere lijnen. Je ziet daar in de hoek, zie je een van die lijnen staan. Die draait ongeveer 1500 kilo per uur.
1500 kilo per uur?
Per uur, laten we zeggen een middenklasse auto ongeveer.
En die kan gewoon 24 uur per dag draaien?
Die draait 24 uur per dag de hele week, dankzij. Ja.
En hebben we meerdere van dat soort machines?
Ja, daar hebben we er twee van staan. En we hebben nog een ander soort lijn die, laten we zeggen, hele fijne poeders maakt van textiel.
Ja.
Daar komt ongeveer die vrachtwagen per dag uit, zeg maar. Maar goed, om dat weer te geven, we zullen dit jaar ergens tussen de 7 en 8 miljoen kilo verwerken. We hadden het net over 264 miljoen.
Ja.
Dus ja, het is een druppel op de gloeiende plaat.
Ja, ja. Hoeveel vrachtwagens zijn dat dan in totaal?
Ja, wij doen ongeveer een vrachtwagen per dag.
Per dag, ja, precies.
Per dag.
350 per jaar.
Ja, ongeveer. Ja, ja. In die orde van grootte. En voor ons is het gewoon een probleem dat de wetgeving niet zo ver is. Wij vragen continu aan de wetgeving. Luister eens, promoot nou dat feit dat je gerecyclede katoen of gerecyclede vezels weer terugbrengt in kleding of terugbrengt in producten. Maar de wetgeving is zeer weerbarstig.
Maar wat is dan precies het probleem waar je tegenaan loopt? Het wordt niet gepromoot. Naar wie moet het gepromoot worden?
Nou ja, het is heel complex. Het is natuurlijk allereerst prijs. Wij zijn natuurlijk gewoon duurder dan virgin materiaal. Hè? Dus nieuw materiaal. Nieuwe katoen is goedkoper als dat wij het in de hand hebben gehad.
Ja. Dus het is niet aantrekkelijk voor bedrijven om jullie in te schakelen om vanuit jullie nieuwe t-shirts te maken, bijvoorbeeld?
Je kunt soms zien dat een vezeltje gerecycled is. Dat zie je in je kleding. Dus je kan, het is een appel met een vlekje. Een heel klein vlekje weliswaar, maar toch een vlekje. Nou, veel bedrijven willen daar gewoon niet aan, maar die willen een spik en span wit t-shirtje leveren.
En dat zou je dus eigenlijk vanuit politieke wegen...
Ja, anders kan het niet.
Zou je het moeten aantrekkelijker moeten maken om hergebruik textiel te hebben?
Ja, inderdaad. Er is ook wat wetgeving in de maat van de Europese Unie weer. Dat men zegt, over 2027 moet er een bepaald deel gerecyclede materialen in. Ja. Maar dat is 2027. Ik heb zoiets, begin morgen met 5%. Het kan. Technisch kan het, maar het gebeurt niet. Dus de wegen zijn zeer lang. Ja.
Maar is dat uiteindelijk wel de oplossing? Als het gaat over even miljoenen textiel, kilo's die worden verbrand. De woestijnen in Chili, geloof ik, had je het al over. Daar liggen bergen met afgedankt textiel, blijkbaar.
Ja, ik denk dat een belangrijk deel van de oplossing ligt tweeënlei. Of eigenlijk misschien wel drieënlei. Allereerst consumentengedrag moet veranderen. We moeten af van het feit dat we ook een nieuw feestje, een nieuw t-shirtje willen hebben. Ik denk dat het fast fashion model van de H&M's en de Zara's en noem ze maar uit, dat we daar eens kritisch naar moeten kijken, naar overproductie. Moeten we terug naar een stukje waarde in kleding. En ik snap echt wel, als je geen brede portemonnee hebt, dat lastig is.
Ja.
Maar we moeten ook naar wetgeving van luisteren. Sommige dingen mogen gewoon simpelweg niet meer.
Ja, ja.
Of simpelweg, je moet gewoon dingen soms doen. Namelijk, neem gerecycled materiaal op in je nieuwe materiaal.
Ja. Goed, je begon in het begin van het gesprek ergens te vertellen dat je niet zo bent van een overheidsgestuurde...
Nee, ik ben daar ook eigenlijk, over het algemeen, als de overheid zich ermee bezighoudt, wordt het niet altijd beter.
Maar dit lijkt een noodzakelijk kwaad zo.
Ja, ik ben bang van wel. Ik zit 30 jaar in het textiel en het is de op één na meest vervuilende industrie in de wereld.
Ja.
En die gaat het zelf niet oplossen. Dat hebben we helaas bewezen de laatste 30 jaar. Tenminste mijn 30 jaar.
Maar 30 jaar, dat is een behoorlijke tijd. Je vertelde dat het bedrijf waar je dus leiding aan geeft al vanuit 1850 bestaat. Ja. Was dat toen ook al recycling? Was dat nog geen ding?
Maar het is wel begonnen als een bedrijf wat katoen vanuit de textielindustrie in Enschede. Oude katoendoeken en resten van weverijen opkocht om dat vervolgens weer door te verkopen.
Okay.
Dus het heeft eigenlijk wel altijd een soort hergebruikfunctie, recyclefunctie gehad.
Ja.
Tot de dag van vandaag. Dus dat is natuurlijk een mooie historie, hoor ik zeggen.
Maar heb je het in jouw 30 jaar zien ontwikkelen? Wordt het, want ik kan wel voor. We leven wel in een maatschappij waarin circulatie, zeg maar, aan de orde van de dag is. Hè? Elke bestuurder wil niks liever, lijkt het, dan het vinkje kunnen zetten van werken aan hergebruik.
Iedereen heeft de mond vol. LinkedIn staat vol succesverhalen, maar het is allemaal klein en labschaal. Wij zijn de enige industriële verwerker hier in Nederland. We zijn gewoon niet zo ver. Nogmaals, iedereen beleidt het met de mond. Als het puntje bij paaltje komt, regeert de portemonnee. En de economische wetten. En helaas is dat nog steeds zo. En dat moet doorbreken op een of andere manier.
Ja. Doe je daar zelf ook, je zit hier nu, maar doe je daar proactief? Voer je bepaalde lobby of wat dan ook?
Ik mag heel vaak aanschuiven bij INW, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die gaat over de textiel.
Ja.
We proberen vanuit onderwijsinstellingen werken we veel meer samen. We proberen veel de studenten te ontvangen. Dus de nieuwe generatie textiel-experts, om die mee te nemen in ons verhaal en wat belangrijk is. Dus we proberen aan de wortel van deze textielketen ook te werken. Dus we doen heel veel initiatieven om te zorgen dat mensen denken van, hey, hier moeten we wat mee.
Ja.
Wat wij bijvoorbeeld ook niet doen, is die materiaalstroom waar je het net over had, niet gedragen textiel, verwerken wij niet. Wij concentreren ons alleen op post-consumer, dus gedragen textiel.
Waarom niet eigenlijk dan?
Omdat wij vinden dat die textiel eerst gedragen moet worden.
Ja, het is een soort van principiële kwestie.
Ja, het is een principiële kwestie.
Maar anders wordt het verbrand.
Nou ja, dat is de vraag. Ik denk dat, nogmaals, ik ga geen enkel onderzoek, want ik vind het altijd lastig, want ik lees heel veel onderzoeken en soms zeggen mijn vraagstekens mee, maar ik heb het zelf niet onderzocht, dus ik weet het niet.
Ja.
Maar ik denk dat zolang het er niks aan bekeert, zeg maar, aan het product, heeft het waarde. En heeft het meer waarde als verbranding.
Ja, ja.
Financiële waarde. En zolang er meer een financiële waarde in zit, dan gaat het ergens in de wereld wel gedragen worden. Daar kun je alles van vinden, maar de economische wetten zijn vrij simpel.
Ja, ja. Had je trouwens die achternaam al voordat je als textielverwerker ging werken?
Ja, dus, mijn familie ken ik al heel lang in. Sinds de tijd van Napoleon al.
Ja. Bloed, koop waar het niet gaan komt.
Zo is het. Ja.
Bertrand Wevers, dankjewel dat je wilde aanschuiven. En succes met jullie. Toch al 2004 proeven bedrijf als je het hebt over duurzaamheid.
Ja, dankjewel.
2024 moet ik zeggen trouwens.
Ja.
Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl.
120 vandaag.
Buiten Co van Deinzen hebben weinigen zoveel invloed gehad op de geschiedschrijving van Twente als apotheker en importtukker Cornelis Jan Snuif. De man dreef een apotheek aan de Enschedese Oude Markt in het pand waar nu café De Pimpelaar zit, voor wie de Oude Markt kent. Dat is ongeveer op deze plek, we hebben daar een plaatje van. Maar hij kwam door zijn beroep ook veel bij mensen over de vloer met een tas medicijnen. Was de ziekte besproken en bestreden, dan ontfutselde hij, let op, boeren, burgers en buitenlui eigendomspapieren. Koopakten, erfbepalingen, verbouwingen, het maakte niet uit. Alles ging in die tas. En dat leverde een tas aan informatie op over een schat aan informatie over Twente van rond de eeuwwisseling en daarvoor. Het verhaal gaat dat veel van die eigenaren van boerderijen, burgerhuizen en buitens die papieren overigens nooit terug hebben gezien.
Over Holst gehad, hè, de eerste apotheken.
Ja, ja, ja.
En toen hebben we beloofd dat we het de volgende week over... Dat vind ik de apotheek met de mooiste naam die ik ooit gehoord heb. Voor een apotheek. Ja. Snuif. Met een eigen straat in Enschede.
Eigen straat, C.J. Snuifstraat.
De C.J. Snuifstraat.
Ja. Ja, ik zou er wel willen wonen. Hij kwam vanuit het westen van het land. Hij vestigde zich hier als apotheek. Dus hij was al apotheker toen hij hier kwam. Hij begon een apotheek. Dit is een foto ervan. Ja, ja, echt mooi ouderwets. Ja. Met z'n tweeën staan ze voor
de hebben het weer over jaren 20 vorige eeuw,
ja,
30.
Misschien eerder nog.
Eerder nog.
Ja, 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 ja. Dus ik denk dat je dit 1910, 1920 maximaal moet zien. Ja. Maar goed, het is de apotheek. Hij is apotheker. Sterker nog, ik heb hier nog een heel mooi portret van hem. En dat is getekend door Krol. Krol was wel een bekende kunstenaar. 1929 is het portret van hem, met een boerenerf op de achtergrond. Okay. Krol was een kunstenaar van de Twentse kunstkring. Maar die maakte een beetje deel uit van de high society. Met de fabrikanten, de kunstenaars, de notabelen. En dan is Snuif een bekende notabele. En die wordt relatief vaak geportretteerd door die Twentse kunstkring. Zijn verdiensten die liggen eigenlijk niet zozeer op het apothekersgebied. Nee, hij was apotheker.
Daarmee notabelen, en daarmee een onderdeel notabelen van high society.
Ja, ja, maar zijn passie ging eigenlijk uit als niet-Twentenaar naar de Twentse geschiedenis. Hij heeft ontzettend veel gepubliceerd in kranten, in artikelen, in boeken over de Twentse geschiedenis. En die gaat op zoek naar allerlei plekken in Twente. Van wie waren deze huizen in het verleden? Wat weet je nog te herinneren? Hoe werden dingen gebruikt? Dus een beetje de sociaal-culturele geschiedenis. Van alle gebouwen. Vooral veel boeren. Hij reisde, hij kwam bij al die boeren op bezoek. Medicijnen brengen, denk ik. Ja, ja. En dan vroeg hij altijd van, goh, heb je nog oude documenten?
Nee,
dat vroeg hij echt. En dan zei ze, nee. En dan, maar als hij dan een paar keer was geweest, dan had hij dat vertrouwen wel. En dan vaak wist hij zelf ook wel waar al dat soort plekken verborgen waren. Dus het verhaal gaat ook dat een boer zei van, nee, dat heb ik niet. En zei hij, mag ik eens meelopen? En dan haalde hij het zo ergens vandaan. Hé, wat is dit dan? Verrek, hier staat in hoe je opa en oma trouwden, van wie dit was en van wat.
Een bijtertje ook.
Een bijtertje, ja. En het verhaal gaat ook wel dat hij zegt, mag ik dat even lenen? En dat dan ook nooit teruggebracht werd en zo.
Ja, ja.
He, dus, maar daardoor heeft hij een enorm archief opgebouwd. En alles wat hij dus vond en alles wat hij hoorde en alle bijzonderheden, daar maakte hij de notities van. Dus we hebben in de collectie, zijn archief, een enorme hoeveelheid notitieboekjes met van alles en nog wat staat erin. Aantekeningen, helemaal chockvol.
Wauw. Dus eigenlijk overal, als hij ergens geweest was, dan maakte hij een aantekening.
Ja, ja.
Want dit is waar ik ben geweest, dit is het verhaal, dit is wat ik weet, wat ik gehoord heb.
Ja, ja, en dat verwerkt hij dan weer in zijn artikelen. En, en je vraagt je dan af, hoeveel is hier dan van ooit gebruikt? Hè? Wie weet wat voor schat hier nog ligt?
Dat was mijn vervolgvraag. Ja, ja. Is dit ooit goed uitgeplozen?
Nou, volgens mij niet. Volgens mij niet. Dat ligt bij ons in de doos en daar kijkt nooit meer iemand naar.
Nee, maar dat is een... Ik kan me voorstellen, een enorme rijkdom aan sociale
geschiedenis.
Ik denk dat hier nog wel een schat ligt. Ik kan me niet voorstellen in de artikeltjes die hij schrijft... dat dit allemaal gebruikt is.
Nee. Maar goed, ook een man die dus met alle lagen van de bevolking...
Ja, daar kwam van boeren tot schilders, notale. Tot fabrikanten. Ja. Hij bewoog zich moeiteloos door het sociale leven van Enschede eigenlijk en omgeving. Ja. En los daarvan natuurlijk nog steeds apotheker. Want ook in zijn archief vind je allerlei boekjes die met apothekers, inrichting van een apotheek. Precies ook in hetzelfde handschrift. Dit komt uit een lezing die hij gegeven heeft. Voordrachten over wat zijn bacteriën, wat doen ze en hoe maken we ze onschadelijk. Dus hij ging ook...
Klinkt alsof hij het volk een beetje aan het onderwijzen was.
Ja, maar dat deed hij natuurlijk ook. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Ik weet niet of dat zo natuurlijk
nee,
was.
Dat denk ik helemaal niet. Nee. Maar dat geeft wel aan dat het een uitzonderlijke man was. Ja. Ja. Dus echt een apotheker wel, sociale betrokken man. Ja. Maar zijn verdiensten liggen echt op het gebied van de regiogeschiedenis. En daarvoor, wat ook wel bijzonder is, hij keek niet alleen naar het Twentse, maar hij keek ook wel Twente en omgeving. Mm-hmm. Hij bewoog zich dus echt in het, in de high society wel. En wat ik wel opmerkelijk vond toen hij kwam te overlijden, is hij dus naar het westen van het land gegaan, naar Westerveld. De enige crematorium op dat moment in Nederland.
Hij is gecremeerd.
Want hij wilde gecremeerd worden.
Ja. Dat is inderdaad opmerkelijk.
Ja, en de hele high society van Enschede ging mee naar Driehuis, waar het crematorium was. Alles wat je ziet, dat zijn allemaal kranten die allemaal een soort toch een bericht maken van wat die betekend heeft hier met name voor de regio Enschede. Nou ja, en wat dan wel leuk is, je ziet dan een Ter Kuilen, die conservator van het Rijksmuseum Twente is, die houdt een toespraak. Je ziet een Van Heek. Je ziet ook een meester Lassonder. Mm-hmm. Zie je een toespraak houden. Nou, die hebben we ook ooit een keer eerder behandeld, want die is later bij de MSB gegaan.
Ja. Ja.
Een van de verdiensten van Snuyvis is dat hij ook een van de oprichters is geweest van de Oudheidkamer Twente.
Ja.
En ook bij de oprichting van het Rijksmuseum Twente betrokken geweest. Dat is eigenlijk wel vanzelfsprekend in die tijd. Maar daar heeft hij ook een belangrijke rol in gespeeld, die Snuyf.
En regent van het Weeshuis.
En hij was regent van het
Weeshuis. Zo kwamen we erop.
Ja. Ja, zo kwam ik hem...
Weet je, opmerkelijk, want ik al die andere namen hebben, jij kan het rijtje, die ken ik, gehoord, kennen we allemaal.
Ja. Ja.
Snuyf zei mij helemaal niets, maar dat kan ook toekomen.
Nee, terwijl hij toch een straat heeft ineens gedaan.
Ja, dat snap ik, maar volgens mij wel een beetje een achterafstraatje. Hè? Ik bedoel, het is niet waar
het
je elke dag doorkomt.
Het is niet binnen het centrum.
Nee. Maar toch, mooi verhaal.
Ja.
Dankjewel.
De Snuyfstraat in Enschede.
Waar ligt het?
Straat? Ja, vlakbij de binnenstad ergens.
Oké.
Okay. 120 vandaag.
Dan naar wat anders, want de boer, dat is de kerel. Ali, deurdonderen en oerend hart. Ja, de meeste tukkers weten dat ik het dan heb over de dialectband Normaal. Later dit jaar moet er een boek verschijnen rondom het thema 50 jaar Normaal. Niet het zoveelste boek over de band, maar ditmaal staat de hurker centraal. Schrijver Dolf Rusing maakte het boek en gaat stad en land af om verhalen van de Normaal-fan op te zoeken. En Dolf is via Zoom bij ons. Dolf, goedemiddag. Wij horen nog niks, maar Dolf, hoor jij ons?
Nee. Ja, hij beweegt wel.
Hij beweegt wel. Het is wel Dolf, maar ik denk niet dat hij...
Ik denk dat we moeten proberen misschien om hem te bellen.
Dan ga ik hem even bellen. Niels, ben jij een beetje een hurker?
In alle eerlijkheid, nee, niet zo. Ik heb wel familie uit de omgeving, Hardenberg en zo. Daar is het wel echt een ding. Maar ik merk altijd wel ook een beetje een cultuurclash. Boerenrock vind ik niet vervelend. Maar ik heb wel altijd het gevoel dat het in het buitengebied tentfeesten toch iets meer leeft dan... ik ben toch uiteindelijk best wel stadse jongen. Ik weet niet of dat iets over één kam scheren is, maar... Nou ja.
Ja, maar het is ook echt meer iets voor mijn gevoel van het platteland. Maar dat kunnen we denk ik het beste vragen wat nou zo'n echte hukker is aan Dolf Rusing. We hebben hem inmiddels aan de lijn. Dolf, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat is precies een hukker?
Ja, een huiker, dat is een aanhanger, of ook wel in het Nederlands gezegd een fan van normaal.
Oké, okay, maar dan, je hoeft niet bij een cult, je hoeft je niet aan te melden. Je bent gewoon, als je gaat, een huiker.
Ja, het is een soort levenshouding, hè, van doe maar normaal, dan doe je al gewoon genoeg.
Maar Dolf, ik heb het woord hurken ook wel gezien en gehoord buiten de context van normaal. Heeft het normaal het gemunt en zijn andere boerenrockbands er ook mee gaan zien?
Ja, het is al eigenlijk natuurlijk allemaal in 1975 begonnen toen normaal voor het eerst ging optreden. En dat gebeurde in het dialect en zij hadden daarbij ook een heleboel woorden die ofwel echt Achterhoek zijn ofwel misschien ook wel gevormd zijn. En dat was dat woord hurken er één van. En dat is na die tijd een soort geuzentitel geworden, geuzennaam.
Die band die heeft heel veel betekend in Nederland. Maar waarom is normaal eigenlijk zo groot geworden? Wat is een beetje de magie van normaal?
Ja, het is zo groot geworden omdat het zo klein is gebleven. Dat klinkt misschien heel raar, maar als je bij een beroemde band, hè, als bezoeker daar graag bij wilt zijn, dan ga je naar bijvoorbeeld een optreden in het Ziggo Dome of weet ik wat. En bij normaal was eigenlijk het omgekeerde het geval. Normaal ging naar het publiek toe en trad op in de werkelijk kleinste plaatsen in Nederland. Ik heb voor mijn boek veel research gedaan. En normaal heeft in ongeveer 650 plaatsen, vooral dorpen, gehuchten soms gespeeld. En hoe kleiner soms zo'n plaats was, hoe groter de opkomst van het publiek.
Ja, we gaan het zo meteen even hebben over de verhalen die jij hebt opgehaald. Om even bij het begin te beginnen. Jij zag 50 jaar normaal en ik dacht, ik maak een boek.
Nou ja, sommige mensen vroegen hoe lang ben je ermee bezig. Dan kan ik echt naar waarheid zeggen 50 jaar. Want ik ben eigenlijk met normaal opgegroeid en heb vanaf 1975 als belangstellende, maar ook als journalist natuurlijk, de band gevolgd.
En, als hurker
ja, vanaf die tijd, ja, nou ja, ik heb ook, ja, ik was meer een belangstellende zeg maar toeschouwer dan dat ik echt daar met glazen bier en wild om me heen slaan zeg maar in die concertzalen was.
Ik heb vernomen dat er allerlei verhalen zijn, ook over, en dat moet ik heel eventjes spieken, moddergevechten, varkentje tik races, met bier en lingerie smijten, natte t-shirts stampen op de vloer. Wat zijn jullie daar allemaal aan het doen, joh, met dat hurken?
Het klopt allemaal, hè, maar het hangt heel erg af van in welk gebied je woont. Want per provincie in Nederland, hè, per streek, kunnen die rituelen, hè, van de normale fans, van de bezoekers, nogal verschillen. Ik was afgelopen weekend in Friesland, Drenthe en Groningen. Nou ja, in die provincies zijn bijvoorbeeld weer hele andere gebruiken dan in Zuid-Nederland, in Brabant bijvoorbeeld. Daar gingen de mensen vloertje beuken, is in Brabant heel populair. Je probeert dan in de feesttent of in de zaal waar je bij het concert van normaal bent, in zo kort mogelijke tijd de houten planken vloer aan barrels te dansen. Daarbij is overigens ooit een keer een gedeelte van een zaal in de bierkelder terechtgekomen, omdat de vloer het inderdaad begaf.
Goeie genade. Maar ja, dit is natuurlijk wel, om het eerst even te beginnen, dit zijn dus in de tradities, die zijn allemaal geboren bij normaal.
Ja, dat klopt. He, en in Brabant is het bijvoorbeeld zo dat in die provincie heb je heel veel varkens. En ja, wordt zo'n varken geïnsemineerd, dan gebeurt dat met een varkensstift. He, een soort viltstift. Maar wat deden de jongens die naar het optreden van normaal in Brabant gingen? Die namen die stiften mee en die gingen daar de meisjes die op bezoek kwamen mee bekladden.
Oké, ik blijf aan de veilige kant. Bijzonder.
Ja, bijzonder. En nou ja, in Groningen, daar in Sitteburen, hè, een plaats waar normaal heel vaak heeft gespeeld, daar was het een gebruik dat mensen stro over auto's heen gooiden, maar ook in auto's stopten. Nou, als daar bijvoorbeeld een nieuwe politieagent net aan het werk was en die keek even niet om, dan bleek zijn complete auto door de bezoekers, door de omstanders ook, die daar waren, volgestopt te zijn met stro. Nou, je kunt je voorstellen, daar heb je uren voor nodig om zo'n auto weer schoon te krijgen.
Ja, en dus eigenlijk bij al die dingen die je noemt, zijn er natuurlijk partijen die dat prachtig vinden, de hurkers.
Ja.
Maar er zijn ook partijen die denken, optiever met je hurken.
Ja, maar kijk, dat is hetzelfde als met drinken. Hè? Je hebt alcoholgebruik, maar je hebt ook alcoholmisbruik. Hè? De scheidslijn is soms heel erg dun.
Nee, ja, maar want ik vroeg me een beetje af, dit ontstaat bij de bezoeker, niet per se bij de band. Want wij eigenlijk ook.
Absoluut niet bij de band. Hè, want, maar soms lag het wel in het verlengde. Kijk, normaal is ooit zelf begonnen met stroom mee te nemen naar een televisieoptreden in Duitsland en in Nederland. Maar toen de fans dat op een gegeven moment zelf gingen doen bij het optreden, keerde zich dat een beetje tegen de band. Want dan was het toch heel vervelend als dat stroom bijvoorbeeld in je geluidsapparatuur ging zitten.
Ja, ja, ja. Nou ja, want uiteindelijk, kijk, waar ik ook een beetje naartoe wil, Dolf, is dat er is natuurlijk ook een tijdperk geweest dat er om de haverklap de Leeuw Kleines en de Ronnie Flexen van deze wereld ook bierdouches over zich heen kregen. Wat volgens mij ook een beetje ontstaan is vanuit die boerenrock. Dat is een soort van gebruik. En bij die boerenrockbands heel normaal was. Dan vloog het bier. Ik ken het moment op de Oude Markt. Echt, mm-hmm. Je was drijfnat. Ja, en daar moest dan de muziek zien, de bredere muziek zien, moest daar maar weer mee dealen.
Ja, nou heb je ook sommige van die muzikanten die ook ergens nergens tegen kunnen. Hè? En komt er een spetter, dan denken ze, nou ja, ik steek mijn gaasje van 15.000 euro mooi in de binnenzak en ik ben weg. Dus kunnen tegen niets. Bij normaal is het zo dat, aan de ene kant is het misschien goed dat er ook met bier gegooid wordt. Want stel je voor dat al die mensen dat allemaal zelf zouden opdrinken. Hè? Dan waren de gevolgen misschien nog veel ernstiger.
Mooi gezegd, Dolf.
Bij normale optredens zijn ook wel biervrije zones. Hè? En over het algemeen gooit men naar elkaar toe en niet naar de muzikanten.
Terug naar het boek. Jij bent bezig met het maken al, zoals je zegt, zo'n 50 jaar over een boek over normaal. Het gaat niet per se over de band, maar wordt het een gezonde mix of wordt het alleen vanuit het perspectief van de hurker?
Nou ja, de titel van het boek is Feesten als wilde beesten, Nederland 50 jaar normaal. En die titel geeft eigenlijk al aan dat mijn aandacht vooral gaat naar de sfeer, hè, de cultuur en de rituelen rondom normaal. Kijk, in dat boek lees je ook alles over de band zelf, maar de focus is heel erg gericht op de feestcultuur en de rituelen en de gewoontes en de gebruiken en alle bijzondere dingen die er in 50 jaar zijn gebeurd.
En wat voor verhalen zoek jij bijvoorbeeld naar? Gaat dat van, ik ging naar normaal toe en op de terugweg startte mijn auto niet meer, moest ik 30 kilometer drukken? Of gaat het echt voor wat er in die zaal gebeurde?
Ja, en daar rondomheen, kijk, ik bezoek alle provincies in Nederland en daar typ ik verhalen op. Maar ik krijg ook door fans heel veel leuke dingen toegestuurd. Maar dan moet je ook denken aan beeldmateriaal. Dat kunnen ook soms zijn bijzondere documenten of oude posters of soms unieke foto's van grote vriendengroepen die per soms trekker en veewagen naar een optreden gaan.
Ja, we kunnen misschien wel even wat voorbeelden aanhalen. In een voorgesprek met elkaar hadden we het even over Enschede. Want in Enschede heeft normaal ook opgetreden.
Ja, en soms ook heel bijzondere optredens. Kijk, eigenlijk is het ontstaan van de band normaal heel erg aan Enschede gebonden. Omdat vier muzikanten destijds in Enschede woonden en studeerden. Hè? En zij hadden toen het idee van na hun studie van het wordt weer eens tijd dat we normaal gaan doen. Dus ze gingen terug naar de Achterhoek en ze gingen aan het werk. Hè? Ze werden muzikant. En daar is alles een beetje op gebaseerd. Maar in Enschede is bijvoorbeeld ook ooit een geheim optreden geweest. En wat was dat nou? Normaal gingen repeteren voordat ze op veldtocht gingen. En waar deden ze dat vaak? Nou, bijvoorbeeld op een middelbare school. Hè. Zo heeft op de scholengemeenschap Zuid ooit een verrassingsoptreden voor de leerlingen plaatsgevonden. Overdag. Hè. Maar dat was eigenlijk een try-out.
En dat was normaal die daar optrad? En
ja.
Waren ze toen ook al alles kapot aan maken, de scholieren?
Nee, er werd niets kapot gemaakt.
je bent ook bijvoorbeeld in Noord-Holland, denk ik, al geweest. Ja. Wat voor verhalen kom je daar tegen dan? Uit provincies, misschien Zeeland, waar normaal niet per se op één staat?
Het idee bestaat dat het westen van het land, zo zeggen we dan, en Noord-Holland, dat absoluut zo'n soort taboe is voor normaal. Maar het tegendeel is het geval. Vooral in in de kop van Noord-Holland, West-Friesland. Daar is normaal extreem populair. Daar hebben ze heel veel gespeeld. Maar daar was het parool altijd eerst slaan, dan praten. Onder de bezoekers. Hè. In Noord-Holland heb je heel erg sterk een kermiscultuur. En optredens van normaal gingen daar vaak gepaard met erg veel drankgebruik ook wel. En de Noord-Hollanders, de West-Friezen, zijn nogal stug. Volgens normaal stammen ze af van de Vikingen en de oude piraten. En daar willen de vuistjes nog wel eens wat wapperen.
Het is wel, die band die brengt wel wat bijzonders teweeg onder mensen. De ene gaat de ander met de varkenszaad besmeuren. En de ene de ander slaat allemaal erin elkaar. Is dat alleen maar omdat die band zo klein gebleven is? Wat
is nee, bijzonder. We hebben het natuurlijk nu over de bijzonderheden, de rituelen. Het is niet zo dat een optreden van normaal, dat verloopt over het algemeen in bijzonder feestelijke stemming. Ja. Maar nogmaals. Dat ligt per provincie wel een beetje verschillend in hoe mensen zich gedragen.
Maar even, want je zegt net van in het Westen het idee bestaat dat het toch wat minder normaal territorium is. We hadden het hier net even kort over van, ik ben zelf echt wel een Enschede, een beetje een stadse jongen. En ik heb het idee dat normaal toch iets meer een plattelandsding is. Als je wat meer in het buitengebied komt, tentfeesten, daar is de boerenrock wat groter. Klopt dat over heel Nederland, of is dat een misvatting?
Dat klopt, hè, want ik heb het precies uitgerekend. We hebben inmiddels voor het boek meer dan 3000 data, dus meer dan 3000 optredens verzameld. Die zijn allemaal keurig gerangschikt per jaar, maar ook per provincie en zelfs per type locatie. Hè, want normaal heeft bijvoorbeeld heel veel in vergelijking met andere bands gespeeld in bijvoorbeeld maneges, in veilinghallen, hè, op boerderijen. En dat is toch iets heel anders dan bij wijze van spreken Golden Earring. Ja. En de verbondenheid met het platteland, met de regio, is enorm groot. En dat heeft toch ook een beetje te maken met dat vele regio's in Nederland hebben zich jarenlang enorm achtergesteld gevoeld bij het westen van het land. Hè, waar de cultuur, het geld, de economie, de kennis en de macht toch is geconcentreerd.
Mm-hmm. Ja. Maar betekent dat als normaal wel zo af en toe de nou ja, wat zouden we nu noemen, de AFAS Live zat opgezocht, dat het misschien ook wat stadser was geweest? Nou,
normaal heeft bijvoorbeeld in Amsterdam heel veel opgetreden, meer dan 25 keren, ook in Paradiso, de Melkweg, maar bijvoorbeeld ook in wat je helemaal niet zou verwachten, Grand Hotel Krasnapolski.
Okay.
Ja, hoe kwamen ze daar nou terecht? Ja, dat was op uitnodiging van bijvoorbeeld een groot bedrijf dat daar een feest had. Ah. Ook daar is normaal geweest. Dus ja. We verkijken ons een beetje op het idee dat alles wat de Randstad is eigenlijk taboe was.
Jawel, maar toch vooral voeten aan de grond gekregen bij de, nou ja, wat meer plattelander, bij de mensen die in het buitengebied wonen. Of zie ik dat?
Ja, en het komt, en de verklaring daarvoor zit hem toch een beetje in dat woord normaal. Hè? Er bestond tussen de muzici van normaal en het publiek eigenlijk geen afstand. Hè? De mensen in de zaal, de huikers, de aanhangers, voelden zich tegelijk met de muzikanten.
Met hun luchtgitaren.
Ja, en dat is dat is toch wel een verklaring, hè, voor de zeer grote populariteit van normaal.
Is dat dan ook hetzelfde met bijvoorbeeld een Rowan Hazen, wat in Limburg, Brabant, ook eigenlijk in diezelfde scene heeft geleefd?
Normaal heeft natuurlijk in 1975 het voortouw genomen, hè, voor het gebruik van je streektaal, dat je niet schamen voor je afkomst. En dat heeft heel veel navolging gekregen. Hè. Rowan Hazen, afkomstig uit Amerika en Noord-Limburg. Hè, maar bijvoorbeeld ook de Kast, zelfs Daniel Loewis. We kennen tal van groepen, Bluff misschien in Zeeland, die een stukje regionale identiteit en trots met zich hebben gebracht.
Is dit jouw levenswerk, Dolf?
Nee. Ik ben meer dan 40 jaar journalist geweest bij dagbladen. Ik schrijf nog steeds.
Je 50 jaar heb je over dit boek gedaan, dus dat is wel.
Ja, ik ben niet 50 jaar aan het schrijven geweest, maar ik heb wel 50 jaar nauwkeurig geobserveerd wat er gebeurde. En ik werk dat nu uit, zou je kunnen zeggen.
Je zoekt nog meer bizarre verhalen, althans verhalen die het feesten op een wilde manier bij normaal goed in beeld brengen. Waar kunnen mensen met die verhalen naartoe?
Ja, ze kunnen mij vinden op de socials, hè, op Facebook bijvoorbeeld. En dat is een van de makkelijkste manieren om een berichtje te sturen of contacten te leggen. En ik ben vooral nog op zoek, niet zozeer naar de gebruiker rondom de concerten. Die heb ik al goed in beeld. Ik ben nog wel op zoek naar optredens die bijvoorbeeld op een exclusieve locatie hebben plaatsgevonden. Soms zelfs in een gevangenis, hè, of in een kazerne en wellicht bij een bedrijf of bij een familie op bezoek. Hè. Dus heb je zoiets meegemaakt, dan hou ik me daar heel erg van aanbevolen.
Wordt dit boek, om nog af te sluiten, een must-have voor de normaal fans?
Ja, dat moet iedereen zelf beoordelen. Het is wel zo dat de aanhangers die kunnen nu al intekenen op, want dat willen ze graag, een speciale eerste druk. Want in die eerste druk kunnen zij met hun naam voor altijd verbonden worden met normaal. Hè? Dus daar is heel veel vraag naar, zoals er ook bijvoorbeeld vraag vaak is naar een eerste persing van een plaat bijvoorbeeld. En ja, je zou kunnen zeggen dat het boek is net zoveel van de fans als dat het over de muziek van normaal gaat.
Dolf Rusink was dat. Voor mensen die hem willen vinden, is gewoon Dolf Rusink op met R-U-E-S-I-N-K.
Helemaal goed.
Kunnen ze vinden op Facebook of overal en dan in contact met jou komen.
Of je googelt even normaal en dan vind je mij ook wel.
Mooi.
Dat is Dolf bijzonder. Als je normaal googelt, vind je Dolf Rusink. Dat is toch ook...
Ga je het even uittesten, niet? Ja, nee, Dolf, hartstikke bedankt.
Oké, dankjewel.
En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 1Twente.nl. Vanavond om 8 en 10 zijn wij ook op televisie te zien. Zometeen hier op de televisiezender 1Twente Voetbaltijd met Jasper Drosten. Veel plezier en tot morgen. Hij werkt niet. Dat is dan ook wel prettig. Je hoort mij druk, hè?
Ja, ik hoor je van alles doen, maar ik zie ook dat hij het niet doet.
Deze doet het helemaal niet meer. Ja, hij doet het helemaal niet meer.
En even de foute plaat.
Ja, hij doet het echt helemaal niet meer.
Het tussenplaatje, hoe noem je zoiets?
Deze? Zonder,